Verpleegkundigen en verzorgenden vormen een van de grootste beroepsgroepen van Nederland. Het afgelopen jaar werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk zij zijn voor onze samenleving. Maar wat weten we eigenlijk precies over hun werk en over de geschiedenis van hun beroep? Wat maakt het dat hun werk zo cruciaal is, maar vaak toch onzichtbaar in de geschiedenisboeken? Om dat uit te zoeken ga ik in gesprek met verpleegkundigen en verzorgenden uit het veld en duik ik, samen met jonge onderzoekers, in de geschiedenis en de toekomst van de zorg. Ik ben Hugo Schalkwijk, jonge historicus van het jaar 2020 en dit is de Jonge Historici podcast, jouw geschiedenis, onze zorg. Met in deze aflevering de verpleegkunde als vrouwenberoep. Anna Rijnvaan, Frederike Meiboom, Helene Melk, Aafke van Hulst, Florence Nightingale. Werp een blik op de grote leiders uit de geschiedenis van de verpleegkunde en het zijn allemaal vrouwen. Soms moedwillig verdrongen zij de mannen uit hun beroep. Zij deelden de lakens uit en wilden dat ook blijven doen. Anno 2021 is er veel veranderd. Verpleegster zeggen we al lang niet meer. We spreken van verpleegkundigen. Toch denken we dan gelijk aan een vrouw. Hoe komt dat? Werken er dan geen mannen als verpleegkundigen? Natuurlijk wel. Wat betekent dat imago dan voor de verpleging? En hoe speelt de geschiedschrijving daar een rol in? Ik ga daarover in gesprek met genderhistorica Babette Heppener en verpleegkundige, socioloog en man Pieter Bas Lalleman. We zitten hier op een hele bijzondere locatie en dat ziet de luisteraar natuurlijk helemaal niet. Maar ik denk, dat is toch altijd mooi om te beschrijven, ook voor het beeld. We zitten hier in een prachtig kantoor in het Stadsarchief in Amsterdam. Tussen een kast met allemaal oud servies erin en mooie schilderijen aan de muur. Misschien dat het daarom een beetje galmt, maar dat maakt niet uit. Dat draagt bij aan de sfeer volgens mij.
Mooie ronde tafel.
Een mooie ronde tafel, inderdaad. En Pieter Bas, de luisteraar heeft jou nu al gehoord. Ik begin ook even bij jou. Even een kort rondje kennis maken. Hoe denk jij dat een gemiddelde werkdag van de historica Babette eruit ziet?
Nou, dat is. Ik heb een goede vriend van mij is kunsthistoricus en kwam vroeger bij zijn ouders veel thuis. En op zaterdagavond ging ik hem ophalen om uit te gaan. En dan zaten zij met z'n allen rondom een grote tafel om 9 uur 's avonds. En toen zeiden ze al lachend: zitten is bij ons een werkwoord. En ik denk dat Babette ook heel veel zit en dat dat het werk is. En dat je op die manier archief veel archiefwerk.
Klopt het een beetje, Babette?
Ja, absoluut. Ja, klopt. Het is vooral veel dus literatuuronderzoek. En nu met corona is het natuurlijk ook thuis gebeurt dat digitaal. En ook veel bronnenonderzoek, dus echt naar de archieven gaan.
Ja, dus op deze locatie voel jij je wel een beetje thuis, of niet?
Ja, zeker, ja.
Ja, mooi. En Babette, hoe denk jij dat de gemiddelde werkdag van Pieter Bas eruit ziet? En dat is een beetje een strikvraag, een lastige vraag, want Pieter Bas heeft nogal veel petten op. Daar komen we zo meteen nog wel op terug. Maar dan hebben we het over Pieter Bas, de wijkverpleegkundige.
Ja, ik denk heel veel van dat alledaagse levensverrichtingen, dat ADL. Maar ook heel veel technische handelingen, denk ik. Dus medicatie toepassen en zo. En ik denk ook wel natuurlijk contact met patiënten. Dat is ook wel belangrijk.
Ja, mooi. Het is ook heel veel fietsen. Ik woon in Arnhem en ik werk in Oosterbeek, het dorp daarna, met heel veel heuvels. Dus zo'n avonddienst ziet er ook uit met veel op de fiets. En weinig technische handelingen eigenlijk. Ook wel steunkousen. Wij zeggen, ik werk bij buurtzorg. We zeggen altijd eerst buurten en dan zorgen. Dus ik kom ook wel heel veel voor het praatje en even te kijken hoe de vlag erbij hangt en wat er gebeurt. En daarnaast is er altijd een handeling, medicijnen, een kous, helpen omkleden. En soms deze week was er iemand heel ziek, veel palliatieve zorg. En dan zijn er opeens pompen met morfine en slaapmiddelen. En dat is dan opeens even heel technisch, maar dat is niet de hele tijd zo.
Nee, en als ik dan gelijk mag vragen, hoe lang werk je als verpleegkundige? Als wijkverpleegkundige nog niet zo lang, toch?
5 jaar inmiddels zag ik op LinkedIn deze week. Dus dat vind ik eigenlijk toch ook alweer een aardig tijdje. En toen ik 19 was, ben ik de verpleging ingegaan. Hier in Amsterdam, in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis.
En heb je dat altijd al willen worden, verpleegkundige?
Nou, eigenlijk niet, want mijn pa en ma waren allebei verpleegkundig in de Z. En ik ben geboren in een zusterflat ergens. En de eerste 4 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht op het terrein voor mensen met verstandelijke handicap. Dus ik heb goede herinneringen aan rammelende etenskarren en naar urine riekende ballenbaden, zeg maar. Dat heeft niet iedereen. En daardoor denk ik dat ik ook dacht, zeker na mijn VWO, van ik ga niet die verpleging in. Ik moet wat anders doen. Ik geloof dat ik bij politicologie ben geweest in Leiden en nog wat bestuurskunde. Maar het it didn't gel for me. Ik had niet echt het idee dat dat wordt het. En toen stond ik er wat slecht voor, 6 VWO. En dacht ik, nou weet je, we gaan toch maar de verpleging in.
Hoe komt dat? Overigens, de Z-verpleegkunde, dat was ook weer een bijzonder soort verpleegkundige. Hè? De zorg voor verstandelijk mensen met een verstandelijke...
Ja, zwakzinnige zorg, daar stond de Z voor. Zorg. Dat mogen we nu niet meer zeggen. En daarvoor waren het nog idioten, maar dat is een andere geschiedenis.
Ja, maar dat ben je niet gaan doen.
Nee, dat zeker niet. Ik dacht, dan ga ik maar, als ik dan toch die verpleging inga, dan ga ik maar voor de hardcore ziekenhuiszorg.
Ja, en dat deed je dus hier in Amsterdam. En daar in die opleiding heb je misschien alvast een mening gevormd. Wat vond jij de verpleegkunde toen een vrouwenberoep?
Nou, een nuance is dat ik ook nog een jaartje in Doetinchem heb gezeten. En daar begon ik eigenlijk mijn eerste stage op de neurologie. En ik weet dat ik daar, toen ik 19 was en ik bij elke pauze het over de nieuwe keuken of de uitzet moest hebben, dat ik heel verdrietig werd. Daar ik denk, hoe ga ik dit volhouden als man? Ik wilde echt andere dingen horen en zien in mijn leven. Daar heb ik het heel erg ervaren. Ik vond Amsterdam wel weer een verademing. 50% was man. Van die 50% man was denk ik toch ook wel weer 60-70% homo. Dus daar zat een hele andere vibe in dat grote stadsziekenhuis bij het Oosterpark.
Ja, dus je brengt eigenlijk ook al gelijk een nuance aan. Dat verpleegkunde als vrouwenberoep, dat viel eigenlijk wel heel erg mee in Amsterdam.
In Amsterdam vond ik wel, ja. Ja.
Ja.
Minder tuttig. Het was meer groot. Dus ik weet niet of het dan dus gendered is, of dat het meer met de plek en de plaats te maken heeft.
Wat heb jij dat tijdens je studie wel eens... heb je er wel eens getwijfeld om het te gaan studeren, omdat er dus het imago van vrouwenberoep aan hangt?
Nee, helemaal niet. Ik vond mijn pa is de meest stoere man die er was. En dat was een heerlijke verpleegkundige. En ik zag ook, het is een prachtige foto van hem dat hij iemand in bed ligt, ergens in de jaren 70. En dat doet hij hij had ook de zwarte band judo. Dus hij deed het altijd met een soort yukon-worp, gooide die dan zo'n jongen met verstandelijk handicap zo in dat bed. En dat konden die meiden niet. En dat was gewoon anders. En vergeet niet, toen had je gewoon mannen- en vrouwengroepen. Dus je had een groep met verstandelijk handicap vrouwen en mannen. En dat gaf gewoon een ander repertoire. Ja. En ik vond hem wel een stoere man altijd.
Ja, precies. En daarna ging je natuurlijk gewoon werken in het ziekenhuis. Was je ook de stoere man, zeg maar, op de afdeling?
Ja, ik had het wel geschoten op mijn afdeling. Ik zat op B5 en dat was de chirurgie maag, lever en darm. En we hadden een aantal echt hele stoere mannen. We hadden Ed, we hadden Nassar, we hadden Meindert. Als wij met z'n vieren avonddienst hadden, dat kwam wel eens voor. Dat waren de topavonden. Want dan kon je gewoon marktplaats naar auto's kijken. En dan als je even tijd had. En dan hadden we ook het eten hadden we er zo doorheen. En dan was er nooit gedoe. En dan waren de lijntjes heel kort. En dan ging het knoopje nog iets verder open. Zodat het borsthaar... Nee, dat waren goede avonden met de mannen, zeg maar. Een mix met vrouw en man is overigens denk ik wel beter dan de avonden met alleen de mannen.
Ja, dat wil ik dan gelijk vragen inderdaad. Want er zat misschien ook een keerzijde aan of...
Ja, dat vast en zeker. Want ik denk dat we daardoor ook dingen misten. Maar dat zou een mooi onderzoek zijn eigenlijk. Als je nou bijvoorbeeld dan aan de nachtdienst zou vragen steeds. De twee van ja, hoe tref je de afdeling nou aan? Ja, na 8 uur deze 4 mannen. En hoe tref je hem aan als er een goede mix is? Maar ik kan daar zelf, denk ik, ik ben iets te embedded om daar goed de oordeel over te hebben.
En ik ben nog wel heel veel benieuwd. En dat is gelijk ook een bruggetje naar het onderzoek waar we het ook over gaan hebben van Babette. Heb je wel eens bepaalde opmerkingen, bijvoorbeeld van collega's, maar met name van patiënten bijvoorbeeld gehad, op jou als mannelijke verpleegkundige?
Toen ik 5 jaar geleden begon bij buurtzorg, was het een all-women's team. Dus 12 verpleegkundigen. die daar al jarenlang in de wijk in Oosterbeek zaten. En toen kwam ik er dus als flexkracht. Dus dat is 3-4 keer in de maand. Greet is overleden, prachtig mens, 94 jaar, blind, had nog een kolenkachel. En die had altijd met haar broer daar gewoond en die wilde pertinent geen man aan haar lijf. Die was ook niet getrouwd, die had zijn hele leven gedistanceerd van alles wat met man te maken heeft. En dan zeker niet uit principe in haar laatste levensjaren nog zo'n broeder. En dat gaf dan wel dilemma's in het team en dat gaf ook gedoe. Want als je een avonddienst hebt en ze zat ergens in het midden, ja, ze deed de deur gewoon niet open. En dan ging ze de buurvrouw bellen bijvoorbeeld, die dan, want ze had altijd havermoutpap en die moest ze dan het licht uitdoen en dan in bed helpen. En toen op een gegeven moment, een jaar, werd ze heel ziek. En toen kregen we het eigenlijk niet rond. En toen moest insuline geprikt worden en nog een paar andere handelingen die de buren niet konden doen. En toen mocht ik eindelijk een keer komen. En het mooie was, vanaf dat moment was ze om. En vond ze het echt heel fijn dat ik kwam. En ik weet nog, ik heb een tijd in Amerika gewerkt. Daar had ik kapjes nog gekocht. Echte gesteven zusterkapjes. En toen ze volgens mij 96 werd of zo, heb ik voor haar verjaardag had ik zo'n kapje mee. En dat heb ik toen voor de... Ze kon ik zien. Dus toen heb ik dat kapje opgespeld. En iets lang haar kapje opgespeld. En zei ik, Greet, vandaag speciaal voor jou heb je toch nog een zuster in huis. En toen heb ik haar dat kapje laten voelen. En dat herkende ze ook van vroeger. Dus ja, dat is eigenlijk de enige keer dat ik ervoer, en ook wel begreep overigens, dat het even duurde voordat zij om was.
Ja, mooi. En had jij toen ook zo'n baard zoals dat je nu hebt?
Ik had toen ook zo'n lange witte grijze baard als dat ik nu heb, ja.
Nee, dat zou in ieder geval een mooi aangezicht zijn geweest. Jammer dat ze het niet zelf heeft kunnen zien.
Heeft ze niet kunnen zien.
Ja, want Babette, jij hebt precies naar die... relaties tussen, nou ja, in dit geval artsen, in jouw geval artsen en patiënten, heb jij onderzoek gedaan in specifiek de relatie tussen vrouwelijke artsen en vrouwelijke patiënten. Herken jij elementen uit wat Pieter Bas nu zegt ook terug in jouw onderzoek, wat overigens over 100 jaar geleden ongeveer gaat, misschien wel langer?
Ja, mijn onderzoek was ongeveer vanaf 1880 tot 1900. En ja, vooral dat wat jij vertelt, dat een vrouwelijke patiënt niet door man wilde behandeld worden, dat merk ik ook echt. Of dat was ook echt zo'n reden waarom vrouwelijke artsen eigenlijk vooral, zeg maar, dat beroep konden betreden. Omdat ze, ja, dat was gewoon meer maatschappelijker, wijdverspreid was dat. Dat gevoel. En dat ging ook meer om conventie, zeg maar. Dus dat. Je besprak sowieso niet als vrouw zijn ongepaste zaken met mannen. Dus dat was ook echt de reden waarom vrouwelijke artsen zeiden van wij kunnen een andere benadering bieden die ook echt alleen voor vrouwen toepasbaar is, zeg maar. En kinderen behandelen ze ook.
Wat zijn dan ongepaste? Wat is ongepast? Wat was toen ongepast?
Mentale ziektes, die waren vroeger, kwamen die voort, zeg maar, uit. Uit het lichaam van vrouwen, dat werd zo gedacht, uit reproductieve organen. En nou, reproductieve organen, dat besprak je niet met man, zeg maar. Dus echt, eigenlijk gewoon ziektes van het geslacht en zo. Dat bespraken ze niet. Dus dat werd echt als ongepast gezien, dat soort gesprekken.
Ja, want wat was het hoofdthema van je scriptie?
Dat was gender in de arts-patiëntrelatie. En dan wilde ik dus eigenlijk onderzoeken, ik wilde antwoord hebben op vragen zoals wat waren precies de verschillende, zaten er veel verschillen in de therapeutische benaderingen van mannelijke en vrouwelijke artsen? Kwamen ze overeen? Hoe ervaarden de patiënten, de vrouwelijke patiënten die benaderingen en de verschillen daarin? En dat deed ik dus aan de hand van medische dossiers van patiënten en daarin let ik eigenlijk op taal. En bijvoorbeeld taal bedoel ik dan dus mee met andere betekenissen van concepten of eufemismen. En zo'n mooi voorbeeld van een eufemisme wat ik wel tegenkwam met betrekking tot gender was dus unwell. En dat betekende dan, dat was dus een eufemisme voor menstruatie. Dus dan moesten ze vragen, de artsen die moesten vragen aan patiënten van bent u unwell, zeg maar, voor het consult. En als de patiënt dus wel menstrueerde, dan mocht er dus niet zeg maar aan de buik worden gezeten. Dus dan in dit voorbeeld zie je dus echt hoe gender, die conventies daaromheen, ook echt geneeskundige beoefening konden beperken.
Ja, want uit jouw onderzoek bleek ook dat vrouwelijke artsen, die op een gegeven moment ook in beeld kwamen, daar ook heel anders mee omgingen dan de mannelijke artsen, toch? Want volgens mij, als ik het goed begrijp, de mannen hadden het inderdaad over unwell, maar dat vrouwelijke artsen juist ook benadrukten van, nou ja, hier kunnen wij wellicht een veel grotere en belangrijkere rol in spelen.
Klopt, dat was ook een van de redenen waarom zij dus het beroep konden betreden, was omdat ze veel, dat gesprek tussen vrouwelijke patiënten en vrouwelijke artsen was veel meer ongedwongen. Dus wat je dan had, was dat ze een arts uit Boston, die een vrouwelijke arts, die noemde dat hard histories. Dus echt, die arts-patiëntrelatie was voor hun echt gebaseerd op conversatie. En dan wil ik ook niet generaliseren, niet alle vrouwelijke artsen waren zo. Maar dat was dus echt zeg maar de basis waarop zij hun beroep legitimeerden, waarop hun positie zeg maar in die medische gemeenschap.
En wacht even, hard histories? Dus geschiedenissen uit het hart, is dat is,
ja,
wat
ja,
je daarmee bedoelt? Van,
ja,
van dus, mens tot mens?
Ja, precies. Echt hele open gesprekken. En in die patiëntdossiers zag je ook echt hele gedetailleerde patiëntgeschiedenissen bij vrouwelijke artsen. Dus veel meer details en niet zeg maar onder zo'n paraplu term als domestic trouble. Maar ook echt dat ze de hele problemen opschreven en zo. Dus er werd veel meer geluisterd. Dat haal ik daar dan uit, zeg maar.
Ook wel schokkend eigenlijk, Hugo. Want volgens mij betekent dat dus ook, als het daarvoor niet gebeurde, dat er heel veel medische missers eigenlijk zijn. Of heel veel dingen niet gezien werden, die natuurlijk cruciaal waren voor herstel en diagnose.
Ja, klopt inderdaad. Dat kon, ja, daar wil ik natuurlijk niet zomaar uitspraken over maken, of dat zo echt klopt. Maar het was wel veel. Er kwam wel veel voor, zeg maar, dat de patiënt, dat kom je dan tegen in ego-documenten, dat je patiënt eigenlijk niet, ego-documenten zijn trouwens autobiografische teksten en het dagboek en zo, maar dat de patiënt zeg maar niet tevreden was en dat de arts het eigenlijk niet helemaal begreep, zeg maar, wat er nou mis was.
Nee, want jij bekijkt deze geschiedenis specifiek vanuit een genderlens, daarom kom je ook achter deze feiten, maar kan je de luisteraar eigenlijk ook nog even uitleggen wat dan die genderlens precies betekent. Want het is een hele relevante, ook als je naar de geschiedenis van de verpleegkunde kijkt.
Ja, een genderlens, als je daarmee naar de geschiedenis kijkt, dan zie je eigenlijk dat gender voor een heel groot deel bepaalde wat de individuele keuzes waren van iemand. Ja, daar had gender gewoon heel veel invloed op. En dat zat ook echt in alle onderdelen van de maatschappij kwam het er doorheen. Dus eigenlijk kun je niet bekijken zonder gender in beschouwing te nemen.
Ja, dus geslacht.
Ja, ja.
Een man zijn, vrouw zijn of alles wat ertussenin zit.
Ja, dat is wel een verschil tussen seksen en gender. Want seks is echt een biologisch geslacht. En gender is meer de sociale, zeg maar, hoe iemand die
construct.
Ja, een construct, sociaal construct.
Maar ben jij in jouw onderzoek ook wat tegengekomen over verpleegkundigen?
Ja, ik ben ook tegengekomen dat die vrouwelijke artsen die spraken vooral over GGZ, wat dus nu geestelijke gezondheidszorg is. Dus de zorg voor wat toen inderdaad krankzinnigen waren. En daar waren ze eigenlijk allemaal van dezelfde mening dat echt moest worden gedaan door vrouwen, die dagelijkse verzorging. Dus mannelijke en vrouwelijke artsen die ik wil niet zeggen gestichten, maar wat vroeger dus krankzinnige gestichten waren, daar vond je ook echt alleen maar vrouwen. Want daar kwam echt die verzorgende aanpak die dus toen als biologisch werd gezien, als van nature vrouwelijk, daar kwam die echt tot uiting, zeg maar.
Ja, want dat is, ik zei ook al van, het is best een belangrijk gegeven in de geschiedenis van de verpleegkunde. En ja, eigenlijk, ik denk best wel uniek bijna in de geschiedenis of in de geschiedschrijving lijken hier die rollen misschien ook juist omgedraaid. Want meestal bekijk je met een genderlens toch ook wel heel erg de verborgen geschiedenis van vrouwen. Die toch vaak dan een ondergeschikte rol lijken te spelen in de geschiedschrijving. Dat vaak niet doen, maar dat lijken te spelen. En bij de verpleegkunde heb je misschien wel andersom, omdat het toch wel een heel erg door vrouwen gedomineerd beroep is, waardoor die rol van mannen misschien wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Hoe zou je met geschiedkundig onderzoek dus kunnen kijken, misschien waarom dat beroep zo wordt gezien als vrouwenberoep?
Ik denk dat de eerste stap gewoon bewustwording is, eigenlijk, daarvan dat het dus een vrouwenberoep is. En dat is denk ik iets waarbij historici heel goed kunnen helpen. Dat creëer je natuurlijk door meer onderzoek te doen. En dan bedoel ik eigenlijk niet alleen naar mannelijke verpleegkundigen, maar ook eigenlijk echt de alledaagse levens van alle verpleegkundigen. En dan lijkt mij dat je dan natuurlijk die man ook tegenkomt, zodra je daar echt meer op gaat focussen. En dan moet je, ja, denk ik, niet in de val trappen dat je ook zeg maar disproportioneel meer de man gaat uitlichten. Maar gewoon, ja, wel meer een omvangrijker beeld creëren. En dan kun je natuurlijk gender meenemen, maar je kan ook ras meenemen. Je kan ook klasse meenemen, ja, religie. Misschien dat dat nog een rol kan spelen. Ja, dus dat je echt meer zo'n grote benadering neemt.
Hoe kijk jij er tegenaan, Pieter Bas? Het lijkt me sowieso ook belangrijk om op die manier door te focussen op dat alledaagse, dat je ook loslaat dat de verpleging, dat dat één grote groep met allemaal precies dezelfde mensen is, maar dat dat bestaat uit heel veel verschillende soorten mensen, waaronder, nou ja, goed, vrouw, man, van alle kleuren, noem maar op. Hoe kijk jij daar tegenaan, Pieter Bas?
Ik vind het wel een mooi vraagstuk, omdat ik als socioloog en in mijn proefschrift ook heel erg heb gekeken naar onze socialisatie in het beroep. En vervolgens naar hoe zorgen en een zorgneiging, ik gebruik daarvoor het woord habitus van Bourdieu, hoe die zorgneiging helemaal vervlochten is met het repertoire van die verpleegkundigen. En dan kom je ook direct bij gender terecht, hoewel ik dat helemaal niet heb benoemd in mijn proefschrift, waar de commissie ook wel wat van vond. Maar je ziet dus dat het zorgende natuurlijk heel erg terugkomt bij de vrouw en de moeder. En dat zien we ook in de hele geschiedenis ook weer terug. Laatst een heel mooi stuk van Bergen, Leo van Bergen, over verpleegkundigen in de Eerste Wereldoorlog. Een dispuut tussen het Rode Kruis en de Nosocomos. De beroepsvereniging toen, waarbij de Rode Kruis zeggen, ach joh, die en het ging over alle mensen die terugkwamen van de loopgraven. En de Rode Kruis zeggen, ach, we hebben gewoon wat lieve vrouwen nodig die een beetje deppen en lief voor ze zijn. En Nosocomos zegt, ben helemaal besodemieterd. Deze mannen hebben voor ons gevochten, dit is een state right. Wij als maatschappij moeten voor hun zorgen. En dat moeten we doen door well-paid, well-trained professional nurses. Dus het feit dat toen al het idee dat je als verpleegkundige niet de moeder was of de zorgende, maar een professional. Dat is denk ik wat nu nog steeds resoneert. En het maakt het wel lastiger wellicht dat vrouwen ook andere keuze maken, zeker in Nederland, met zwangerschappen, met dat soort in carrières dan bijvoorbeeld in Scandinavië of in Amerika, waardoor je moeilijker als verpleegkundige voltijd kan manifesteren. Want dat is wat er weinig gebeurt.
Leg dat nog eens heel klein beetje uit.
Ja, ik merk ook dat ik heel erg gelopen hakkel, omdat ik het een levensgevaarlijk onderwerp vind. ik heb een tijd in Amerika gewerkt, voor mijn promotie ook in New York, in Queens, in Elmhurst Hospital. En waar me daar opviel, ook alleen maar vrouwen, werkten allemaal 100%. Eigenlijk 120, want je moest geld verdienen. Dus dan deed je 3 12-hour shifts en dan nog 2 keer 8 uur als een school nurse. En ze stonden te wachten om in de rij om overuren te doen. In Amerika kan je als single woman, is verpleegkundige zijn, het enige beroep waardoor je nog je gezin kan onderhouden. Zelfstandig. Nou, dat geeft zo'n andere body aan dat vak en aan die positie. In een overigens veel te harde wereld, wat mij betreft. Dus ik wil het absoluut niet romantiseren, want het is eigenlijk ook... Ik vind er ook wat van dat je zo hard moet werken om dat te kunnen doen. Maar dat is in Nederland is dat wel anders. En het ambacht van verpleegkundigen zijn is mooi. En kan je in 3 dagen doen, in 4 dagen doen, in 5 dagen doen. Ik ben soms wel op zoek naar meer ambitie. Of nog meer ontwikkeling binnen dat beroep. En een belangrijke historica, Nanny Wiegman, die moppert ook wel eens in teksten over dat veel te langzaam gaat en dat we harder zouden willen gaan. En de vraag zou zijn, ja, ligt dat dus, is dat een gendervraagstuk of zit dat in de Nederlandse cultuur of in arbeidsethos of kan andere dingen erbij halen. Maar ergens zit er denk ik wel, of in het faciliteren, hè? Geen gratis kinderopvang, mannen die allemaal zo nodig zo hard moeten werken. Ik als socioloog, organisatiesocioloog overigens, merk ik dat ik daar heel moeilijk vind om daar genuanceerde uitspraken over te doen.
Dat is ook dit is wat je zegt. Het is een levensgevaarlijk onderwerp. Maar ik haal je nog, en dat was het begin van je verhaal, toen je dat andere onderzoek van Leo van Bergen aanhaalde en je zegt van dat inderdaad het Rode Kruis zei van kunnen jullie ons geen lieve dames sturen, ja, om te zorgen. Dat klinkt eigenlijk wel heel erg als de titel van jouw scriptie, Babette. Waarin je toch ook wel een soort van dubbele laag, tussen die las ik er ook een beetje doorheen, dat vrouwelijke artsen op een bepaalde manier toch ook wel die het traditioneel, en ik doe dit hier tussen aanhalingstekens, maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet, traditionele vrouwelijke kwaliteiten ook wel een beetje omarmde om toch ook hun plek in die mannenwereld van de medische, van de geneeskunde toch ook te veroveren, zeg maar, en op die manier hun waarde te bewijzen. Of sla ik hem dan wel heel erg plat?
Nee, dat klopt. Ja, dat hele idee van het zit in de natuur van de vrouw om te verzorgen is echt heel hardnekkig. En dat zie je natuurlijk nu met verpleegkundigen, maar ook gewoon met vrouwen en wat jij al zei met werken. En dat kwam inderdaad, er was natuurlijk heel veel weerstand, hè, tegen de vrouwelijke artsen van mannelijke artsen. En dat was eigenlijk gebaseerd op de aanname dat er echt de mannen en vrouwen echt fundamenteel anders waren. En mannelijke artsen, die de meeste, hoor, niet weer generaliseren, maar die haalden dus eigenlijk vaak, die baseerden hun weerstand gewoon op het idee dat intellectuele stimulatie voor vrouwen, dat de fysieke en mentale gezondheid van vrouwen kon schaden. En ja, een voorbeeld van een behandeling is bijvoorbeeld van de arts Silas Ware Mitchell, de rustcure, waarbij vrouwen gewoon echt voor hele lange tijd werden geïsoleerd en ook intellectuele stimulatie dus verboden was. En dan werd ze dus, zeg maar, beter. En dat is heel moeilijk voor te stellen, nou, lastig. Maar in deze context dus, met al die weerstand, moest de vrouw dus natuurlijk wel hun positie kunnen argumenteren waarom geneeskunde baat zou hebben bij vrouwen, bij een vrouwelijke benadering. En inderdaad, dat deden ze dus door eigenlijk die natuurlijke verzorgende houding, dus dat idee wat breed werd gedragen, dat zetten zij dus eigenlijk in hun gender om die positie te bemachtigen, inderdaad.
Ja, maar ik vind het wel mooi om te zien, om jou zo te horen, want dat zie je toch ook wel heel erg terug in de geschiedenis van de verpleegkunde. Dus ook heel erg dat benadrukken van de traditionele vrouwelijke waarden, maar ook juist om dat beroep veilig te stellen, te creëren, zeg maar. Dus naast de verpleegkunde, of naast de geneeskunde, dus ook de verpleegkunde te hebben met een hele eigen identiteit, dat los van de geneeskunde zich kan ontwikkelen, juist door het een beroep te maken rondom de verzorging van die patiënt. Waarop dus ook heel erg, toch zeker de leiders uit die tijd, alleen maar vrouwen eigenlijk, bijna alleen maar vrouwen, toch ook heel erg die traditionele vrouwelijke rollen gingen benadrukken om ook maar dat de eigenaar van dat vak te blijven. En daardoor misschien ook wel, mannen geweerden uit het beroep. En daarnaast is het ook, je hoort het, dat het in Amerika dan misschien nu nog steeds zo is, maar het is natuurlijk in Nederland ook heel lang zo geweest dat de verpleegkunde voor heel veel vrouwen de enige manier was om het ouderlijk huis te ontsnappen zonder te trouwen. Ja. Want je ging uitwonen, je ging de opleiding ergens anders doen en je kon zo inderdaad uit het ouderlijk huis je eigen bestaan opbouwen. Daarbij, dat moeten we natuurlijk ook even gezegd hebben, vind ik het ook heel leuk dat we over dit onderwerp praten. Natuurlijk met twee mannen aan tafel en maar één vrouw keer. Maar ik vind het juist heel leuk, Pieter, was om jouw mening hierover ook hierover te horen. Je hebt het dan inderdaad even je sociologische bril opgezet. Je staat in Nederland toch ook wel heel erg bekend om jouw werk rondom verpleegkundig leiderschap. Mm-hmm. En altijd als we het daarover hebben, verpleegkundig leiderschap, dan vraag ik me toch altijd af. Ja, ik denk even heel plat geslagen, wordt leiderschap eigenlijk heel vaak geassocieerd met de man.
Mm-hmm.
En niet met de vrouw. Kom jij dat ook tegen in jouw onderzoek? Of hoe kijk jij daarnaar?
Jeetje. Nou, wacht. Ja, in jouw intro zeg je, doe je een opsomming van ontzettend sterke vrouwen in de verpleging. Ik kan geen rolmodel mannen noemen op posities in de verpleging. Ook Peter misschien. Maar dan houdt het op, Peter Koopman. Maar dat is helemaal niet van het kaliber van een rijtje wat je net opnoemde. Dus als we nou kijken naar de verpleging en ook nu, dan denk ik wel dat we heel veel sterke vrouwen hebben, sterke hoogleraren, de Mariekes, de Lisettes. Ik vind Inge Borghuis, bestuurder hier in Amsterdam, vind ik een echte rolmodel. Sterke vrouwen in onderzoek en bestuur, die dus ook laten zien, voorleven aan alle verpleegkundigen, hoe het is om op die manier ook verpleegkundige te zijn en je vak uit te oefenen. Ik zeg gekscherend altijd van steunkous tot strategieën, zeg maar. Dus over die hele linie hebben we die vrouwen wel nodig. En we hebben net met de Erasmus Universiteit wel een hele mooie leergeschiedenis geschreven. Een leergeschiedenismethodiek ook gebruikt om onderzoek te doen naar de TVZ. Tijdens de fysieke verpleging van 1955 tot nu, naar het verdwijnen van de verpleegkundige directrices. En de verpleegkundige directrices waren echt de vrouwen die de scepter zwaaiden in de strategie van de organisatie. Overigens zitten daar allemaal gendered problematiek in. Ze waren blijkbaar dus geen directrice, maar altijd adjunct directrice. Ze stonden nog altijd onder geneesheer directeur. Ze hadden een ontzettend ingewikkelde positie, want ze werden ook door de verpleegkundigen niet als vol gezien. De geneeskundige directeur vond het ingewikkeld. Toen kwamen we steeds meer economie en nieuw public management vanaf de jaren 70 en 80, waardoor er ook weer andere skills en competenties werden gevraagd. En daarmee is eigenlijk die verpleegkundige pijler aan de bovenkant, waar die vrouwen zaten, eigenlijk steeds verder geërodeerd. Interessant is dat die in de jaren 80 eerst nog eens overgenomen door de mannelijke verpleegkundigen, want die gingen opeens allemaal stappen maken in het management. En eigenlijk vanaf de jaren 90 erodeerde ook die laag en zie je dat je eigenlijk op het middenmanagementniveau sterke verpleegkundige middenmanagers had als verpleegkundige. Maar daarboven waren ze eigenlijk helemaal niet meer zichtbaar. Dus het zichtbaar maken van die sterke vrouwen op strategische posities in nota bene ziekenhuizen en langdurige zorg, waar het gros van de mensen die daar werkt is verzorgende en verpleegkundigen. Dus we komen eigenlijk van een tijd dat rolmodel heel erg weg is geweest. En ik noemde net ook de dames van nu, waarvan ik denk dat zijn vrouwen die we heel erg laten zien aan alle verpleegkundigen. Dat we een enorme brede scope hebben, dicht bij cliënten en patiënten en aanverwanten, tot aan de bestuurstafel en het onderzoek. En daar kan je allemaal verpleegkundig werk doen, in de breedste zin van het woord.
Dat is eigenlijk ook een vraag die ik al de hele tijd een beetje zo in mijn hoofd had, van die imago van het vrouwenberoep. Is dat eigenlijk erg? Maakt dat wat uit?
Nee. Volgens mij. We hebben net een heel mooi onderzoek gedaan in Isola naar de nieuwe rol van verpleegkundig onderzoekers. Daar hebben ze een functie gecreëerd dat je 2 dagen klinisch werkt en 2 dagen onderzoek. En eigenlijk zie je dat de dokters, aanstaat het ook op jouw onderzoek, dolgelukkig zijn met datgene, zeker in het onderzoek, waar verpleegkundigen complementair zijn aan wat die dokters doen. Dokters is toch heel erg gericht op interventie. Heel erg gericht op vanuit een biomedisch model kijken naar het beter maken van. En er blijven enorme grote vraagstukken, bijvoorbeeld rondom palliatieve zorg, end-of-life care. Maar ook meer het holistische beeld van wat je allemaal nodig hebt in zorg. Wat je ook heel mooi ziet dat die vrouwelijke dokters doen in die beschrijvingen. En dat is waar die verpleegkundige onderzoekers heel complementair kunnen zijn. En wat zeker nu, als je kijkt naar patiëntgericht werken, van patiënten, door patiënten heel erg wordt gevraagd. Dus ik denk dat we ook nu zien dat die verpleegkundigen, juist door te omarmen dat zij van het zorgen zijn, maar daar ook de trots uit halen dat zij dat heel goed kunnen, door dat meer te erkennen en te waarderen van onszelf, en dat je ook ziet dat mensen dat doen, ook mensen in andere posities, dat heel erg gaat helpen in het positioneren van die verpleegkundigen als betrokken professionals met hun eigen inbreng in dat cruciale proces.
Ja, je vindt het niet erg dat de verpleegkunde een beetje het imago draagt van een vrouwenberoep, maar hoe kijk je er dan tegenaan dat er toch veel minder mannen werken als verpleegkundigen dan vrouwen? Is dat erg?
Nou, we binnen de HBOV, dus de opleiding, vinden we dat jammer. Maar dat komt omdat we een soort opdracht hebben om zoveel mogelijk verpleegkundigen naar ons toe te trekken. En we missen gewoon een enorm potentieel. Daarom beginnen we ook met nieuwe opleidingen zoals de bachelor medisch hulpverlener of ambulancebroeder, waardoor je wat meer mannen trekt. Maar dat is een soort praktisch arbeidsmarktvraagstuk. Ik denk als je in de zorg kijkt dat het... ik denk dat het eigenlijk wel jammer is, want soms vinden mensen het ontzettend fijn om een broeder aan het bed te hebben. Dat geeft ook weer een andere dynamiek. Ik vind de parallel wellicht met de basisschool of de PABO-opleiding, waar we toen de kleuterklas erbij kwam, er amper nog toestroom was van jonge mannen die de PABO wilden doen. Dat heeft ontzettend veel gedaan op onze basisscholen, die alleen nog maar bevolkt werden door juffen en niet door meesters. Dus ik denk daarvan uitdenkende dat je met meer broeders en dan gewoon ook meer balans ook een andere zorg krijgt. Kan niet anders eigenlijk, zou je zo denken. En heel veel problemen die we of die we hebben, bijvoorbeeld over zeggenschap en over positie. Mannen zijn toch een stuk brutaler soms, ga ik weer generaliseren, maar die glazen plafond discussies, dat soort dingen. Als je gewoon wat meer mannen in dat verpleegkundig vak krijgt en ze nog een keer zo goed instrueert dat ze niet alleen maar voor zichzelf gaan, maar samen optrekt met hun counterparts, dan denk ik dat je als verpleegkundige beroepsgroep op bepaalde dossiers andere meters kan maken. Oeh, wat diplomatiek. Nou ja, zoiets.
Babette, als je dit zo hoort, hè, je bent in het afgelopen half uur ben je flink even ondergedompeld in de verpleegkunde. Je hebt natuurlijk nu een medisch onderwerp gedaan. Sta je nu niet al te trappelen om je tanden te zetten in een mooi verpleegkundig onderwerp, historisch gezien?
Ja, ik denk dat het eigenlijk sowieso wel overlapt natuurlijk. Want die vrouwelijke arts en verpleegkundige, die gebruikt natuurlijk beide hun gender om eigenlijk hun hele professionele beroep te creëren. En ik vind sowieso inderdaad de zorg voor patiënten vind ik heel interessant. En de ervaring. En ja, verzorging is natuurlijk heel belangrijk bij de ervaring als onderdeel van de ervaring. Dus ik denk dat ik het zeker wel ook tegen ga komen bij mijn masterscriptie.
Ja. Mooi. En Pieter Bas, als jij dit hoort, wat voor historisch onderwerp, wat zou jij nog willen zien? Wat voor historisch onderzoek naar de verpleegkunde?
Jeetje, Hugo, ik heb zo ontzettend veel. Ik vind zelf het onderzoek wat we nu hebben gedaan naar het verdwijnen van de verpleegkundige directrices, was ik echt geschokt over hoe er over vrouwen werd gepraat eigenlijk, ook door de mannelijke collega's, of hoe er werd geschreven en de disputen die er ontstonden in die recente geschiedenis vanaf 1955. Ik merk dat ik ben in 1975 geboren, dat ik dat eigenlijk veel te weinig snap en doorvoel, terwijl ik, als ik nou goed kijk naar wat er nu in ons dagelijks werk gebeurt, dat heel veel dingen daarin echt uit voortkomen, terwijl we ze niet snappen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar onderzoek waarbij we bijvoorbeeld, we hebben een enorme arbeidsmarktkrapteproblematiek op dit moment. Dat is echt een acuut, breed maatschappelijk probleem. En dat gaat de komende 10 jaar zich alleen maar verdiepen. En ik zou historici eigenlijk willen uitnodigen om met ons dat beter te snappen. Vanuit een historisch perspectief. We zeggen, er is altijd een soort varkenscyclus. Er is altijd een dat er te veel en dan weer te weinig zijn. Maar we vergeten dat ook. Dus het collectieve geheugen rondom die problematiek van hoe trekken we mensen naar dit werk, ook vanuit een gendered perspectief, maar ook vanuit de geschiedenis, is denk ik cruciaal. En dat doen we veel te weinig. Dus ik zou wel heel graag willen dat historici ons daarbij helpen en zich daarmee ook direct maatschappelijk ontzettend nuttig maken. Want het is een van de grootste, naast het milieuprobleem, een van de grootste problemen waar we de komende 10 jaar mee aan de slag moeten.
Heel mooi om hiermee af te sluiten, denk ik. Dus Babette en alle andere historici die hier naar luisteren. En natuurlijk ook de verpleegkundigen die Absoluut. Geïnteresseerd zijn in dit soort onderzoek. Stuur vooral een berichtje, een open sollicitatie naar een prachtig scriptieonderwerp of onderzoek. Noem maar op. Je luisterde naar de Jonge Historici podcast Jouw Geschiedenis, Onze Zorg. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hugo Schalkwijk en Martine van der Veer. Met grote dank aan de financiële ondersteuning van de Gravin van Bieland Stichting. Vind je het een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast app, want er komen nog meer afleveringen. En laat gelijk een recensie achter, dan kunnen de anderen ons ook sneller vinden.